zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 95, het eerste en ook het vijfde vers komt. Laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil met eer en met God gewijde zang ontmoeten. En vers 5, dat gaat over Massa. Het komt ook in de prediking nog terug, waarin Israël de Heer verzocht heeft. Laat Massa u ten afschrik wezen waar ik door uw vaders ben verzocht. Psalm 95, vers 1 en 5. In antwoord op de heilige wet van de Heere onze God zingen wij nu met elkaar Psalm 119. En dat zingen wij niet alleen met de jongeren, maar ook voor de ouderen geldt. Dit waarmede zal de jongeling, maar ook dus de ouderen, zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Psalm 119 en daarvan vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw of man, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden volkomen volbracht. En hij gaf ons ook opnieuw de samenvatting van deze woorden. En hij zei: U zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, in al uw denken en met al uw krachten. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede wat aan dit gelijk is, is dat u en jij je naaste zal liefhebben als jezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen ten opzichte van de Heere en hem vragen om ons in deze dienst zijn zegen te geven door tot ons te spreken. Laten wij samen bidden. Getrouwe God en Vader, wij komen tot u. En dat doen we met een neergebogen hoofd. Met een hart vol schaamte. En een geweten dat ons aanklaagt. Want we hebben ons leven door ijdel heen omsingeld. Niet rein bewaard. Omdat we zo de afgelopen week in onze gedachten laten passeren. Ja, zelfs die gedachten en die gevoelens. Dan kunnen we niet anders zeggen dan: Heere, treed niet in het gericht met uw dienaar, met uw dienares. Want we hebben gezondigd tegenover u. En tegenover onze naasten ook. U kent ons hart, Heere. En u weet van dat hardnekkige daarbinnen. Dat trekt naar het kwade. Dat trekt naar het vervullen van eigen verlangens en ideeën. Dat hart dat zo eigenwijs is. Dat het helemaal niet naar u luistert. Heren, dan kunnen we de kerk binnenkomen. En dan wassen we onze handen schoon met de alcoholzeep. En we denken, zo kunnen we geen virussen verspreiden. Maar dit virus, dat wassen wij niet af met een zeepompje en de inhoud daarvan. Het virus van de zonde, dat roept om een ander schoonmaakmiddel. Een middel dat tot in het diepst van ons hart en leven doorwerkt. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed dat alle zonde voor uw ogen bedekt. Nog meer en nog mooier dan de sneeuw die gisteren zo op deze aarde lag. En het betoverend beeld liet zien hoe mooi, hoe ongerept, witter dan de sneeuw. Heere, was mij geheel, zo bidt David dan. Heere, maar was ons dan ook van binnenuit. Bederf de lust om te zondigen. En leer ons, o God, om met ons hele hart en met ons geloofsoog op u te staren. Wat is dat mooi, zoals de dichter van Psalm 119 dat verwoordt. U zoekt mijn hart en mijn oog blijft op u gericht. Zo kon Christen ooit over de ijdelheidskermis trekken, zonder dat de zonde en de verleiding hem te pakken kregen. Heere, help ons om zo te leven in deze wereld, in deze tijd. En wilt u ons zo dan ook vanmorgen leiden door de verkondiging van uw woord. Heere, wij danken u zeer dat u ons dat elke week geeft. Want we hebben dat elke keer weer nodig. Dat u ons aanspreekt en opzoekt. Ons tegenspreekt en ons laat zien. In jou, in mij is het niet. Heere, geef dat we al onze hoop buiten onszelf op u zullen vestigen. Want in u is het wel, is vergeving voor de grootste van de zondaren. En er is kracht, wonderlijke kracht in het bloed van het lam. Heere, leid ons dan door uw Heilige Geest en vervul dit huis. En wees ook thuis waar we meeluisteren, meekijken met deze dienst. Zodat ook daar, wanneer wij niet mochten komen, zodat ook daar uw woord klinkt. En ons aanspreekt, ons tegenspreekt, in ieder geval ons raakt, zoals u dat nodig vindt. Heere, wees met ons allemaal, ouderen, jongeren, de kinderen, de doeners en de denkers, alle mogelijke verschillen die we zo in één gemeente kunnen hebben, die door dat ene woord worden aangesproken. U kunt dat en u doet dat. Laat er voor ons allemaal wat bij mogen zijn. En geef dat uw naam de eer zal ontvangen. Heere, dat bidden we van u. Niet omdat wij dat verdienen. Maar alleen uit genade In Jezus' naam. Amen. Het zal vanmorgen gaan over de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus. Aan die verzoeking zijn heel veel andere verzoekingen vooraf gegaan. En je kan wel zeggen, het is een herhaling van wat er in Genesis 3 gebeurt. Met de mens die viel. En daarna Israël dat talloze malen gevallen is. Maar er komt ook iemand die niet in de verzoeking gevallen is. En hij is onze redder. We lezen eerst Genesis 3 vers 1 tot en met vers 7. En daarna Matteüs 4 vers 1 tot en met vers 11. Genesis 3 vers 1 tot 7 en Matteüs 4 vers 1 tot en met vers 11. En op die plaats luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Lezen we nu verder in Matteüs 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hij hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden Jezus. Tot zover onze beide schriftlezingen. Wij zingen nu met elkaar uit de berijming van het Onze Vader. Vers 7 en vers 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aangezicht nooit en verlos ons uit des boze macht. Het gebed des Heren en daarvan vers 7 en vers 8. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze morgen, komt uit Matthäus 4 en daarvan vers 1 tot en met vers 11. Ik ben gewend om zo tijdens de verkondiging ook de tekst stukje bij beetje voor te lezen en dan ook de prediking erop te richten. Als kern lees ik daarom nu alleen vers 1 voor. En in vers 1 staat: toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Gemeente jongens en meisjes, tegenwoordig is het publiek vermaak. Omgaan met beproevingen en verzoekingen. Series als Temptation Island of Kamp van Koningsbrugge deden of doen het goed. En je mag je gelukkig prijzen als je niet weet wat dat is. Maar daar worden mensen in een situatie van beproeving of verzoeking gebracht. Terwijl iedereen kan meekijken, de camera's draaien, de livestream, die zoomt alles in en ze laten het zo op je scherm thuis zien. En terwijl iedereen meekijkt, komt de vraag omhoog: houden zij het vol of niet? En juist datgene waarin ze het niet volhouden, dat prikkelt de mensen. Houden ze het vol? Wie luisteren ze eigenlijk? Volgen ze hun hart, hun verlangens, hun verstand? Of luisteren ze alleen naar de driften van het lichaam? Of naar wat anderen je ingeven? Gemeente, zoiets dus. Verzoeking en beproeving als een spannend spel, een challenge. Houdt hij het vol? Vermaak. Het evangelie laat ons vanmorgen meekijken bij de Heere Jezus. Maar voor hem is het bepaald geen spannend spel en al helemaal geen vermaak, maar een bittere, levensechte strijd op leven en op dood. Terwijl Matthäus onze aandacht erop richt, komt de vraag wel omhoog: houdt hij het vol? Dat is niet van tevoren een uitgemaakte zaak. De Heere Jezus gaat werkelijk de strijd in. En hij moet werkelijk staande blijven. En de vraag daarbij is: naar wie luistert hij? Omdat we er allemaal mee te maken krijgen, gemeente, buig ik die vraag een beetje om. En dat wordt het thema voor deze morgen. Naar wie luister jij en u? Naar wie luister je? Dat is het thema van vanmorgen. Ik heb mijn preek in 5 stapjes opgebouwd. Allereerst de situatie waarin dit allemaal plaatsvindt. De woestijn, 40 dagen in de woestijn naar aanleiding van vers 1 en 2. En dan de 3 vragen die tijdens de verzoeking ook een rol spelen. Allereerst genoeg aan God, dat is de tweede gedachte. Een vraag dus, genoeg aan God, vers 3 en 4. De derde gedachte is: vertrouw je God? Vers 5 tot en met 7. De vierde gedachte is: ik of God? Vers 8 tot en met 10. En vers 11, de ban gebroken. Dus 5 stapjes in mijn preek, 5 gedachten. 40 dagen in de woestijn, genoeg aan God. Vertrouw je God? Ik of God? En de ban gebroken. 40 dagen in de woestijn, daar gaat het mee beginnen. Gemeente, moet je de verzoeking nou zelf opzoeken en jezelf maar in verleiding brengen? U zult allemaal zeggen: nee, dat moet je niet doen. Jezus leert ons ook niet voor niets bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want achter de verzoeking zit een macht die sterker is dan u en ik. De duivel. En juist daarom moet Jezus ook verzocht worden. Dat hoort bij zijn missie. En van hem mogen wij dankbaar zijn, gemeente, dat hij het wel opzoekt. Dit hoort bij zijn opdracht om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En dat is het grote verband van het Matthäus-evangelie. Matthäus die de goede boodschap verwoordt rondom de naam van Jezus. Zoals hij in Matthäus 1 uit zijn volk opkomt en door de engel zo genoemd wordt. Door God zo genoemd wordt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom schrijft Matthäus dat hij de woestijn wordt ingeleid. Door de geest om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Jezus moet verzocht worden. Het is heel opvallend, gemeente, dat de Heilige Geest, zodra de Heer Jezus gedoopt is en gedoopt is met de Heilige Geest, hem leidt in die verzoeking, in de woestijn. Daar moet Gods geliefde Zoon zijn. Omdat God dat zo wil. Jezus moet in verzoeking komen. Hij moet de confrontatie aangaan met die macht die sterker is dan ieder ander mens. De macht in de persoon van de duivel. De tegenstander van God en van mens. Die als enig doel heeft om je te verzoeken ten kwade. En om je in zijn kwaad te verstrikken en in zijn ondergang mee te slepen. Jongens en meisjes, wie is de duivel eigenlijk? Dat is nou niet een vraag waar je heel graag over nadenkt misschien. Maar Matthäus noemt hem hierbij drie verschillende namen. Hij verschijnt allereerst in vers 3 en 4 onder de naam verzoeker. En in vers 5 tot en met 7 onder de naam duivel. En tenslotte in vers 10 zijn eigen naam Satan. Ik zal daar straks ook nog wat over zeggen. Maar wie is de duivel? De duivel is een engel die zelf de verzoeking niet kon weerstaan. En toen was hij nog in de hemel. Hij kon de verzoeking niet weerstaan om te proberen God, die daar op de troon zit, van zijn troon af te duwen. En zijn kroon te pakken en zelf op die troon te gaan zitten. Dat wilde de duivel. Je leest erover, als je daar meer over wil lezen, kan je dat thuis straks wel doen in Openbaring 12 of in de brief van Judas. Daarin lees je hoe er een strijd ontbrandt ergens voor de geschiedenis die wij kennen aan het begin van de mensheid. Hoe er een strijd ontbrandt in de hemel en hoe Satan dan op de aarde wordt geworpen. Hij is dus een verliezer. Maar wel een verliezer die heel graag jou meeneemt in zijn verlies. En daarom houdt hij hier op aarde zo huis. Voorlopig. Als je met de duivel te maken krijgt en daarmee krijg je te maken, dan moet je hem ook nooit meer eer geven dan hem toekomt. De duivel is machtig. Het is een engel die gevallen is. Een opperengel zelfs. Maar met al zijn macht en met al zijn sluwheid is hij ook niet meer dan dat. Soms wordt de duivel bijna goddelijk gemaakt, ook door ons. En je hebt God, de Almachtige, de Vader. En daartegenover zou dan de duivel staan. De goede en de kwade macht. Maar dat is geen vergelijk. God is de Almachtige en de duivel is niet meer dan een schepsel die je probeert mee te sleuren in zijn verzoekingen. En wat zijn dat, verzoekingen? Verzoekingen, jongens en meisjes, zijn, als ik het heel menselijk zeg, eigenlijk een soort test voor jou. Een test naar wie luister jij? Luister je naar God of luister je naar andere stemmen? Daar gaat het om. Als je naar Satan luistert, dan probeert hij je zo ver te krijgen dat jij eigenlijk hetzelfde doet als wat hij in de hemel deed. En je probeert God van zijn troon te duwen en zelf de baas te zijn. Hij probeert je zo ver te krijgen dat je God inwisselt en andere dingen veel belangrijker vindt dan God. Adam en Eva in het paradijs werden door de duivel verzocht. En daarom lazen wij ook die geschiedenis. God liet dat toe, God laat dat toe. En we hebben ook het gevolg daarvan meegemaakt. Adam en Eva zondigden en daarom is deze wereld geen paradijs meer, maar eerder te vergelijken met een woestijn. De woestijn als het domein van de verzoeker. Waar God hem toelaat dat hij ons verzoekt. Job kreeg er mee te maken. Israël in de woestijn en wij vandaag. De Satan die met zijn verkeerde bedoelingen zo bij je aanklopt. En probeert naar binnen te komen en je aandacht te trekken. Naar wie luister je? Satan heeft alleen maar verkeerde bedoelingen. Maar laten we niet vergeten dat God erboven staat. En dat God zelfs de macht heeft over Satan en zijn verkeerde bedoelingen. En dat God Satan zelfs kan gebruiken. Dat zien we heel duidelijk bij Job. Maar je mag het ook algemeen vertalen. Hij wil je leren om het geloof in de praktijk van je leven ook te blijven volgen. Om je te oefenen in vertrouwen op God. Hoe sta je nou sterk in de woestijn? Als Mozes zo ergens met het volk Israël bij het beloofde land aankomt, dan kijkt hij terug en dan kijkt hij vooruit en dan zegt hij in Deuteronomium 8, God verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden. Hij liet u het manna eten. En dat allemaal om u te laten weten dat de mens leeft van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Zo ongeveer. Dus God gebruikt ook de verzoekingen van de woestijn om je klein te maken. Voor Israël was die woestijnreis dan ook één grote beproeving en verzoeking. Steeds weer, en daar kijkt Mozes ook op terug, steeds weer faalde het volk. Ze werden ontevreden, ze gingen mopperen op God en mopperen op de weg die hij had uitgekozen en mopperen op het land dat de Heere voor hen had weggelegd. Dit kunnen wij nooit veroveren. En door al dat ongeloof werd die woestijnreis alleen maar langer en langer. 40 jaren een rondje lopen in de woestijn. Net zo lang dat al die mensen die mopperden en die God niet geloofden waren uitgestorven. Steeds weer faalde het volk. Met Mozes de leider erbij. Die is ook geen haar beter dan de rest. Hij werd ongeduldig en ongehoorzaam. Er kwam ook voor hem een moment dat de spanning zo groot werd dat hij niet langer luisterde naar God, maar luisterde naar zijn eigen gefrustreerde hart. Gemeente, ik denk dat zelfs de sterkste dit herkent. Zo zullen we ook onze eigen ervaringen wel hebben, toch? Dat we niet sterk genoeg zijn, dat er van die momenten in ons leven aan te wijzen zijn en misschien wel periodes dat wij echt luisteren naar de verkeerde stemmen en dat we daarmee onderuit gaan in de beproeving van het leven. En daarom, gemeente, moet Jezus het volle leven leven. En wordt hij als eerste, nadat de Heilige Geest hem zo gaat leiden, wordt hij als eerste de woestijn ingeleid. En hij wijdt zich daar met zijn hele bestaan toe aan het verlossen van het volk van God in de woestijn. Verlos ons uit de boze. Nou gemeente, dat begint daar. En om dat helemaal te doen, met heel zijn hart, met heel zijn denken, met alles van hem, wijdt hij zich daar 40 dagen en 40 nachten helemaal aan toe. Door af te zien van eten en misschien ook wel van drinken, dat is minder duidelijk. Hij vast 40 dagen en 40 nachten. Dat is wat jongens en meisjes 40 dagen niet eten. Dan krijg je gewoon enorme honger. Wat heeft de Heer Jezus? Waarom doet hij dat? Hij doet dat vrijwillig. Hij doet het om de hele tijd te blijven beseffen. Ik leef door te luisteren naar God. Dat is vasten eigenlijk. Je ziet af van eten om op te zien naar God. Mijn oog blijft op u staren, zongen wij met Psalm 119. En daarmee wordt bedoeld, ik verwacht alles van God alleen. Doe je dat ook? En u? Naar welke stem luister je? In die woestijn van ons leven. Waar niet alleen maar oases zijn en vreugdevolle momenten. Maar waar het eigenlijk ook één lange beproeving en verzoeking is. We gaan nu naar het tweede. Genoeg aan God. Met een vraag. Op het laatst krijgt Jezus honger. Nou, misschien heb je wel even gedacht, jongens en meisjes, van ja, 40 dagen en 40 nachten niet eten. Ik krijg al honger als ik een halve dag niet eet. Toch? Nou, honger mag je dat dan niet noemen natuurlijk van je mama of papa. Want honger hebben de arme kindertjes in Afrika. Maar je maag rammelt wel. Bij Jezus natuurlijk ook. Niets menselijks is hem vreemd. Niets menselijks, gelukkig maar. Juist op die momenten van menselijke zwakte komt de verzoeker om de hoek kijken. Hij slaat toe als je moe bent of gefrustreerd van een dag, een beetje ploeteren op je werk, het liep niet zoals je wilde. Of je bent om 5 uur bezig achter je aanrecht en allemaal vragen en je valt een keer uit. Dat zijn van die momenten dat Satan heel dichtbij je staat. Hij slaat toe als de woestijnreis je zwaar valt. En dat doet hij hier ook bij de Heer Jezus. Zo lezen wij vers 3 en 4. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Hij slaat hier toe, maar hij was er al de tijd al, zo schrijft Lucas in zijn evangelie. Maar nu, wanneer hij Jezus zwakte ziet, stapt hij als het ware een stapje naar voren. Hij ziet zijn kans schoon. Matthäus noemt hem hier dan ook de verzoeker. Hij gebruikt daarvoor een werkwoord om de duivel als het ware te karakteriseren. Zo is hij. Degene die aan het verzoeken is. Dat gaat alsmaar door. Er is geen moment dat hij stopt met zijn activiteit van verzoeken. Hij kan en hij wil niet anders dan je losmaken van God. Alles van hem is daarop gericht. Het gaat door, niet alleen maar via de duivel direct, maar ook via mensen of omstandigheden. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan wordt hij verzocht door mensen die ver bij hem vandaan staan, de schriftgeleerden en de fariseërs. Maar ook door iemand die heel dicht bij hem staat, Simon Petrus. Als het kruis in beeld komt en Jezus daarover begint, dan zegt Simon, nee, dat gaat u niet gebeuren. Ga achter mij, jij Satan. Niet voor me uitlopen, voor de voet, maar achter mij, volgen. Daar is Simon, de eigen discipel van Jezus, de verzoeker. En het gaat door totdat Jezus zijn ogen sluit op het kruis op Golgotha. Als u Gods zoon bent, kom er dan vanaf, verlos u zelf en ons. Gemeente, de verzoeker is echt iemand om bang voor te zijn. Dat is niet om mee te spelen. Kijken hoe ver je kan gaan. Jongens en meisjes, gemeente, doe dat niet. Zodra je merkt, hier is een stem die mij probeert los te maken van God, blijf niet luisteren. Kijk niet of je de uitdaging kan winnen. Door toch nog even, net even verder te klikken, langer te luisteren, langer te kijken. Zodra je de duivel ruimte geeft, zit zijn vinger er al tussen in de deur van je hart en trekt hij de deur open. De verzoeker is niet iemand om mee te spelen. Hij weet je zwakke plekken veel beter dan jezelf. Kijk maar naar Adam en Eva in het paradijs al. Hij vraagt iets. Wat je echt doet denken aan die vraag daar in het paradijs. Zo tegen Jezus, hè. Is het ook dat God gezegd heeft dat? Je herkent zijn tactiek toch wel? Heel voorzichtig, sluw, subtiel, als die slang die zo tussen de struiken door kruipt naar voren. Hij stelt zijn vragen. Vragen bij dat wat zeker en vast moet zijn. Is het echt zo? Moet je het wel zo zien? Moet je het wel zo lezen? Met vragen, gemeente, zijn al heel veel grenzen opgerekt. En zijn velen verstrikt in het web van de verzoeker. In ieder geval viel Adam met Eva. En daarom wordt Jezus in verzoeking geleid. Uitgedaagd om zijn macht en zijn mogelijkheden voor zichzelf te gebruiken. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat die steden daar, ja, die steden die zo lijken op een paar ronde broden. En je hebt honger en je wordt een beetje wazig in je hoofd. En voor je gevoel pak je ze op en zet je ze aan je mond. Jezus, zeg het maar. Als je het zegt, dan is het zo. U heeft die macht. God kan dat ons zo doen. Hier gaat het, gemeente, ten diepste niet om brood voor een hongerige maag. Maar hier gaat het om Jezus' relatie met God. Blijft Jezus hier in de woestijn getrouw aan zijn opdracht om zijn volk te verlossen van hun zonden? Trouw aan zijn opdracht om zoon te zijn, om knecht te zijn. Heeft hij genoeg aan God die hem leidt? Of luistert hij toch naar zichzelf? Van de eerste tot en met de laatste verzoeking aan het kruis, gemeente, is dit de vraag. Vertrouwt Jezus op het spreken van God? Op de leiding en de zorg van de Vader? Adam en Eva, zij faalden. Mozes kijkt terug op lange woestijnjaren van Israël, daar die rondjes zo draaiden in de woestijn. Genoeg aan God, nou bepaald niet. Daar moest God zijn volk oefenen. Klein maken, afhankelijkheid leren. Dat moet Israël maar nooit vergeten. Zodra je dat vergeet, het verleden vergeet, dan kan je het ook in het beloofde land en in de toekomst wel schudden. Dan vergeet je wat God gedaan heeft, wat Hij van je wil. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat. Mozes belooft niet dat je maar genoeg moet hebben aan woorden trouwens. Niemand kan van woorden alleen leven. Wij zeggen praatjes vullen geen gaatjes. En daarmee moet je natuurlijk niet naar Afrika gaan en tegen al die mensen die daar honger lijden zeggen, joh, je moet maar luisteren naar God, dan komt het wel goed. Hier gaat het om iets anders. Hier gaat het om het spreken van God, waardoor Hij zorgt. Hij gebiedt het manna. En elke dag ligt een manna in de woestijn. Hij gebiedt de vogels, de kwakkels. En daar vliegen, ja, niet als gebraden duif, maar wel de vogels Israël de mond in. Hij wijst het water aan. En daar is water uit de steenrots. Zo dus, je moet de Heere God laten zorgen. En tevreden zijn met wat Hij in zijn voorzienigheid je toeschikt. Gemeente, het is in onze tijd natuurlijk ook wel duidelijk wat er met verzoeking bedoeld wordt. Dat we gaan morren en niet tevreden zijn met wat God ons toedeelt in deze tijd. En dat je in opstand komt door de zaken naar je eigen hand te zetten. Het is zo gebeurd. De verzoeker test Jezus vertrouwen op Gods stem. Op Gods zorg en leiding. Heeft hij genoeg aan God? En gemeente, die vraag stellen we ook onszelf. Hebben we genoeg aan God? Laten we ons door Hem leiden in deze moeilijke tijd, vol van beproeving en verzoeking. Of laten we ons verleiden om ons te gedragen als een ontevreden en opstandig kind. Bij Jezus is het natuurlijk geen verrassing omdat wij de geschiedenis kennen. Hij blijft staan. Hij had het verlossende woord uit de Bijbel, uit Deuteronomium 8. Maar laten we even dat wonder op ons inwerken, gemeente. Hij blijft staan. En zet het eens af tegen die vele keren dat je ontevreden bent met wat God je geeft. Gemeente, dan zie je hier je verlosser, je heiland. Hij zal je verlossen van al je zonden. Zie op Jezus, die sterker is in de strijd die wij altijd verliezen. We gaan nu naar het derde. De derde gedachte, de tweede verzoeking. Vertrouw je God. Vanuit de woestijn gaat het naar de heilige stad, Jeruzalem. En de duivel neemt Jezus mee. Het is eigenlijk best wel vreemd, jongens en meisjes, als je dat zo op je in laat werken, dat de duivel Jezus kan meenemen. Heeft deze gevallen engel nou zoveel macht, dat hij als het ware Jezus op sleeptouw kan nemen en zo kan laten zien en kan laten doen wat hij wil? Nee, natuurlijk niet. Het gebeurt hier omdat God het wil. De geest leidt Jezus heel bewust naar het terrein van de duivel om daar verzocht te worden. En dus ook deze verzoeking is niet buiten Gods macht en Gods wil om. Omdat Israël in de woestijn de verleiding niet kon weerstaan om God te verzoeken, moet Jezus diezelfde verleiding wel ondergaan en daarin staande blijven. En dat lezen wij in vers 5 tot en met 7. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van uw bevel zal geven en dat ze u op handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hier heeft de duivel weer een andere naam, hè? Hij heet nu niet de verzoeker, maar de duivel. Dat is zijn soortnaam, als ik het zo mag zeggen. Zijn soortnaam. Dit is het soort engel dat hij door zijn opstand geworden is. De duivel is Gods grote tegenstander, maar ook onze gevaarlijkste vijand. En wat hij doet, dat vertelt eigenlijk zijn soortnaam. Zijn soortnaam is afgeleid van het Griekse woord door elkaar heen werpen. Of uit elkaar werpen. Diaballo. Diabolos. Dat is zijn eigen naam. Zijn soortnaam bedoel ik. Hij gooit de dingen door elkaar voor je. Of uit elkaar. Jezus noemt hem in Johannes 8 vers 44 de mensenmoordenaar van den beginnen. Dus alles wat hij doet is erop gericht om jou, om u geestelijk te vermoorden. En dat doet hij met leugens en met halve waarheden waarmee hij alles om elkaar heen gooit. Zoals hier op een vrome manier. Met geloof en bijbelteksten. En hij gaat verder waar Jezus stopte in vers 4. Jezus zei, er staat geschreven dat. En de duivel komt en hij zegt, ja maar er staat ook geschreven dat. Misschien herken je dat wel. Je bent zo in gesprek met iemand en je wil iets uitleggen en je wil iets verdedigen. En in dat gesprek dan komt iemand met een tegenwerping. En die pakt ook een bijbeltekst erbij en die zegt, ja maar er staat ook dat en dat en dat. En je had net zo goed je op die ene tekst gericht, als ik dat nou maar kan uitleggen dan. En dan sta je daarna weer met je mond vol tanden. Dat is lastig. Ik zeg niet trouwens dat die ander die net iets verder was met die tekst dan meteen een duivel is. Maar zo gaat dat proces wel. Er staat ook geschreven dat. En zo kan je als het ware eindeloos in de nuance vluchten. En elke tekst ook monddood maken. Er staat ook geschreven dat, zegt de duivel hier. Psalm 91 vers 11 en 12. Dat hij zijn engelen bevel zal geven om je op te vangen. De duivel, gemeente, kent de Bijbel ook. En waarschijnlijk kent hij niet nog beter dan u en ik. angstaanjagend. Hoe je met losse teksten en uit zijn verband gerukte citaten je kan bespelen. Om in dit geval God voor het blok te zetten. Vertrouw je God of niet? Zoals een uitgedroogd Israël bij massa heeft gemerkt. God moest en zou op dat moment staande voet water geven. Want anders zouden ze Mozes en Aaron, de dienaren van God, op dat moment vermoorden. Ze verzoeken God. Nu moet God zich bewijzen op hun opdracht. Op hun moment. En daar zit de duivel achter. Gemeente, hij gebruikt uw of mijn of jouw nood. Je zal maar van dorst omkomen. Dan kunnen we toch ons wel voorstellen dat je dan eeldringend, op zijn minst, bidt: o God, geef mij water. Of je zal maar ernstig ziek zijn. Of iemand in je gezin dreigt in grote problemen te komen. Gemeente, wat doe je dan? Dan ga je dan met de Bijbel in je hand bidden? Of vergis ik mij? Natuurlijk neem je je verantwoording, je gaat naar de dokter en al die andere dingen meer. Maar je zal toch ook bidden? En met die Bijbel open. En dan kom je die tekst tegen: bid en u zal gegeven worden. Je leest geschiedenissen over mensen die worden geholpen door de Heer Jezus, die worden beter gemaakt. Je leest nog verder in de Bijbel en je komt in Jacobus uit. En je leest daar die geweldige uitspraak. Dat op het gebed van een gelovige de zieke behouden zal worden. En de Heer hem weer zal oprichten. Kijk. Dan is het natuurlijk niet vreemd, gemeente, dat je dan met zulke teksten denkt: als ik nou maar gelovig genoeg bid. Als ik maar gelovig genoeg God aan zijn eigen woorden hou, dan doet hij wat ik vraag. Bid en ik krijg het. Dat is, aan de ene kant klinkt het supergelovig. En aan de andere kant, gemeente, is het gevaar hier levensgroot dat je God voor het blok zet. Nu moet God zich bewijzen. En als dat niet gebeurt, dan heeft God gefaald. En heeft God afgedaan. Misschien ken je ook die mensen wel, of zit je zelf te wiebelen op dat randje. Ja, toen ik in nood zat, ik heb gebeden. Mijn moeder was ziek, mijn vrouw was ziek. Ik heb gebeden, maar God liet niet van zich horen. Dan heeft de duivel zijn succes. Hier zegt de duivel tegen Jezus: gooi je maar naar beneden. Je hoeft maar te zeggen tegen je vader dat hij zijn engelen zal sturen. Om je op te vangen. Dan bewijst God zich. En dat is ook toch makkelijk. Je wilt toch heel graag laten zien dat je Gods zoon bent. Dan bewijst God zich. Dat moet hij toch zeker bij zijn zoon doen. Zoals de zoon Israël, zo wordt Israël ook wel genoemd, dat in de woestijn van mening was: God moet zich maar bewijzen. Maar de zoon met een hoofdletter, stelt God niet op de proef. Hij blijft staan en hij doorziet ook deze verzoeking, de verzoeking van het geloof. Geloof vertrouwt God op zijn woord, maar laat hem wel vrij. En nu naar jou en naar mij weer, gemeente. Naar wie luister je? In het geloof. En God laten. Hij mag doen wat hem behaagt. En ik mag in dat vertrouwen leven dat hij het ook goed doet voor mij. Want als hemelse vader zorgt hij omwille van Jezus voor mij nog beter dan ik het zelf kan. Gemeente, luister je naar die stem? Of luister je naar de stem van de verzoeker? Die zegt: je moet het leven naar je eigen hand zetten. We gaan naar de derde verzoeking. Ik of God. Heb je genoeg aan God? Mag God God zijn? Vertrouw je hem? Gemeente, de moeilijkste, de zwaarste verzoeking komt daarna. Laten we dat met elkaar lezen. Vers 8 tot en met vers 10. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. De laatste verzoeking is de meest satanische. Jezus noemt de duivel dan ook bij zijn eigen naam. Niet langer meer zijn activiteit, verzoeken, of zijn soortnaam, degene die uit elkaar werpt. Maar zijn eigen naam, Satan. En Satan betekent tegenstander. Satan is Gods grote concurrent. Er is geen schepsel denkbaar wat meer door haat en jaloersheid wordt voortgedreven dan Satan. Na zijn aanval op Gods troon en kroon daar in de hemelse gewesten, is hij op aarde geworpen, zo zegt Openbaring 12. En daar laat God hem de ruimte. En dat is een moeilijk hoofdstuk voor ons. Had God hem maar niet op aarde geworpen, denk je dan. Maar hij is er. En we hebben ermee te maken. Met de oerverleider en die grote tegenstander. Maar gemeente, we staan niet alleen in die strijd. Die onze krachten te boven gaat. Waar Satan op aarde is geworpen, is de Heer Jezus op aarde gekomen. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Om ze te sterken, om u te sterken in de strijd die uw krachten te boven gaat. En hij laat zich daarom in verzoeking leiden. En hij wordt nu meegetroond naar een hoge berg. Waarschijnlijk moeten we denken aan een soort visioenervaring. Want er bestaat natuurlijk geen berg op deze aarde waar je de hele wereld mee kan overzien. Maar hij wordt meegenomen naar een plaats waar hij alles kan zien. Alle koninkrijken, alle macht, alle menselijke glorie die we zo hebben opgebouwd in de loop van de tijd. De duivel, Satan, laat hem dat zien. En we weten, gemeente, macht is gevaarlijk. En als je dat nog niet weet, nou, dat kan haast natuurlijk niet. We hebben ook het nieuws al gezien van de afgelopen tijd. Hoe een Trump niet van opgeven weet. Wist. Macht is gevaarlijk. Omdat er in ons aller hart een Trump schuil gaat. In het klein of in het groter. We zijn, zo dichter Willem Kloos, een God in het diepst van onze gedachten. En we zitten in ons binnenste op onze troon. De verzoeking, gemeente, is om zo te leven. Als God. Je leven als een koninkrijk voor jezelf, waarin het gaat om jouw macht, om uw glorie en uw eer. En daarmee staan wij met twee benen in onze tijd. Onze tijd die wel een ik-cultuur genoemd kan worden. Ons leven kan één grote schreeuw zijn, zie mij. We willen gezien worden. En daarom post je het een na het ander op de social media. En als het niet snel genoeg likes oplevert, hou je het maar gauw weg. Eén grote schreeuw, kijk naar mij. Niemand wil zijn imperium van ik opgeven. We heersen liever dan dat wij dienen. En Satan weet dat hij maakt er gebruik van. Waar hij zelf voor viel, dat schotelt hij u en mij voor. Je zal als God zijn. Eén knieval en de wereld veranderde van een paradijs naar een woestijn. Met een wereldgeschiedenis die ronkend de verkeerde kant op ging en verscheurd wordt door ellende. Met een mensheid die bestaat uit zelf uitgeroepen koningen en koninginnen. Waarbij God overbodig, irrelevant of irritant is. Die verzoeking ligt hier voor Jezus, de Zoon van God. die het geen roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn. Hoort u het, gemeente? Ik zeg het heel met alle eerbied, maar ook recht toe recht aan. Voor wie het gestolen kon worden om aan God gelijk te zijn. Hij gaf zijn heerlijkheid, zijn glorie, waar alle engelen hem altijd mee omringden. Hij gaf zijn heerlijkheid en glorie op. Om zijn volk zalig te maken op aarde. Hij wisselde de hemel in voor de aardse woestijn, het domein van verzoeking, de hel van Gods toorn, om te redden door te sterven. Geen troon wacht hem daar, maar een kruis. Geen kroon van goud, maar een kroon van doornen. Een erfenis van het verloren gegane paradijs. Gemeente, valt hij in dezelfde fout? Nee, natuurlijk niet, zegt u. Streep alsjeblieft dat woord natuurlijk door in je gedachten. Niet natuurlijk. Hier is het werkelijk de vraag. Kiest hij dezelfde weg als u en ik? Het lot van u en zijn hele volk staat op het spel. Met één knieval voor Satan verandert de aardse woestijn in een eeuwige hel. Dat is de ware aard van de verzoeking. Huiveringwekkend. Als mijn ik ongebroken is, niet van wijken is, als ik een God ben en blijf in het diepst van mijn gedachten, waarbij ik buig en buig, dan geef ik ook aan deze wereld alle ruimte. Maar Jezus doet dat niet, gemeente. Niet natuurlijk. Laat dat alsjeblieft weg. Het is hier geen spel, maar het is levensechte verzoeking. Waarin Jezus, God zij dank, de verzoeking weerstaat en de band van de bekoring breekt. Gods Zoon blijft staan. Hij die God is en was tot in alle eeuwigheid, kiest ervoor om niet als God te doen. De Zoon wil alleen de Vader dienen. En daarom, gemeente, hebben wij een vrijmoedige toegang tot de troon der genade, omdat daar iemand staat en iemand is die in alle dingen zoals u en ik verzocht is geweest, maar zonder zonde. Met zijn antwoord, gemeente, staat u en sta ik vast in de woestijn, op de grens van het beloofde land, waar de vrijheid mij eeuwig wacht. Op die woorden, er staat geschreven, u zult de Heere, uw God, dienen. Naar wie luister je? We gaan naar het laatste, om daarmee ook deze geschiedenis te kunnen besluiten. We hebben nu vier dingen gezien. De plaats, de setting, zeg maar, 40 dagen in de woestijn. Heb je genoeg aan God? Vertrouw je God? Is het ik of God? En dan nu naar de ban gebroken. Jezus gedraagt zich niet als God, zei ik net. Hij neemt de macht niet, hij trekt die niet naar zichzelf toe, maar hij geeft de macht juist op. Hij laat zich kruisigen voor mensen die zich een God wanen in het diepst van hun gedachten. Met boven zijn hoofd de beschuldiging geschreven. Deze is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Deze is Jezus. De koning der Joden. De koning van zijn volk. Zo breekt hij de ban van alle bekoring. En neemt hij de verzoeker al haar kracht af. Al zijn kracht. Want hij is gekomen om de werken van Satan te verbreken. En daarom krijgt hij na dit alles uitgerekend alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, één gebed en hij zet die macht in om je te bewaren uit alle verzoeking. En dat danken wij aan deze strijd. We lezen het slotstuk, vers 11. Toen liet de duivel van hem af en ziet de engelen zijn gekomen en dienden hem. De duivel laat los na 40 dagen, 40 nachten van onophoudelijke verzoekingen. Die drie die er bovenuit stijgen. Niet de hele opvallende verzoekingen, zoals wij die vaak zo herkennen, van seks en andere dingen die ons kunnen verzoeken. Maar heb je genoeg aan God? Vertrouw je God? Is het ik of God? Jezus is in alle dingen verzocht geweest, zonder zonde. En hoe dan? Nou, Matthäus schrijft het evangelie van zijn naam. Hij doorstaat de verzoekingen niet natuurlijk, maar gelovend. Daarom breken de verzoeker en de verzoeking op hem stuk. En daarom staan wij in Christus, in zijn macht, ontzettend sterk, onwankelbaar. In Christus zijn wij zwakkelingen gewapend tegen deze strijd. Waarom laat de duivel hem los? Voor Jezus geldt voor even, zoals wij ook nog midden in de woestijn staan, totdat we er aankomen in het beloofde land. Voor even, want de kruisfinale moet nog komen. Maar hoe sta je sterk, gemeente? Nou, Jezus klampt zich vast met beide handen aan het Godswoord, aan de Bijbel. Dat heeft voor hem gezag. En daar luistert hij volkomen naar, met twee oor op het woord van God. Jezus kent, om zo te zeggen, zijn Bijbelgemeente. Hij is daarin thuis. Nou, nu naar u en mij. Zijn wij zulke bijbelvaste christenen? Luisteren wij ook met die twee oren naar het woord van God? Of is dat nou juist de reden waarom wij vandaag de dag zo verzwakt zijn? Dat we het zwaard van de geest niet kunnen hanteren. Want om dat zwaard te kunnen hanteren, moet je het wel kennen. Weten wat er staat. Weten wat er bedoeld wordt. Wat het betekent. En daarom is Bijbels onderwijs zo belangrijk. Belangrijk opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot verleiding, tot dwaling te verleiden. Gemeente, vast in het woord, dat is de stem waar je naar moet luisteren. Satan richt daarom zijn aandacht zo graag op het woord, om het gezag van de Heilige Schrift te ondermijnen. Er zijn kanttekeningen bij te plaatsen en zijn vragen daarbij te stellen om je in de eindeloze nuance te krijgen, zodat niets meer je echt aanspreekt en het echt voor het zeggen heeft. Hij zegt tegen je, joh, dat is niet meer van deze tijd. Je moet het in jouw cultuur echt anders zien. Dat kan je echt niet meer zo zien hoor vandaag. Het gevolg is groot, gemeente. Hij sleurt er veel mee. We zeggen, als reformatorische kerken tussen aanhalingstekens de dingen radicaal anders dan 100, 200 jaar geleden. En dan nog met droge ogen beweren dat we bijbelvast zijn en midden in de brede reformatorische traditie staan. Zo dooft het licht op vele plaatsen. En leggen zelfs mensen je bruut het zwijgen op, zoals mijn Duitse collega heeft gemerkt. Die strijd is gaande. En Jezus is zaligmaker in deze strijd. Precies zoals Jacobus ons vermaant. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. De duivel moet loslaten waar wij ons vasthouden, vastklampen aan het woord. En de God, de Jezus van het woord. De duivel moet loslaten en engelen komen om hem te dienen. Nee, niet om hem op te vangen. Maar God zendt zijn hemel diakenen om Jezus te dienen. En daarin hoor ik een belofte voor ons vandaag ook. Waarom niet, gemeente? Dat we gediend worden in deze strijd. Zijn zij, en dan kijkt de Bijbel naar de engelen in de Hebreeënbrief, zijn zij niet allen gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Gemeente, we hebben zoveel steun van God. En daarom ga ik afronden, nogmaals met deze vraag: naar wie luister je? Naar de stemmen om je heen. waardoor de verzoeker in je oren fluistert of in je leven buldert? Of is het God en zijn woord? Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, dan sta je vast, want er staat geschreven. Amen. Wij zingen Psalm 56 en daarvan zingen wij vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand, zie ik hoe ik ben omringd aan alle kanten. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 1 en 5. Gemeente, u had nog een aantal mededelingen te goed. Die lees ik dan nu voor. En die gaan over de diensten van volgende week zondag, 24 januari. Zo de Heere wil en wij leven zullen. Zal de morgendienst dominee C. Boele uit Polsbroek Vlist u voorgaan. En in de avonddienst dominee D. J.W. Kok uit Stolwijk. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden die u bij de uitgang kunt waarin u bij de uitgang kunt geven. Allereerst voor kerkomroep en daarna voor de evangelisatie. Verder is om 2:00 vanmiddag zondagsschool voor de kinderen van de gemeente. En de kinderen en de gemeente kunnen dit volgen via de livestream. Voorbeden en dankzegging worden vanavond door uw mentor gedaan. Laten wij samen gaan danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel en alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, Heere, voorzie ons in alles wat u vindt dat wij nodig hebben. Geef wat wij gebruiken kunnen en gebruiken moeten in de strijd van het leven. Heere, voorzie ons in de dingen die we nodig hebben voor ons gezin, op ons werk, op school, tijdens de studie, voor ons bedrijf. Ook in deze vreemde en vervelende tijd waarin corona zo'n beetje alles platlegt. Heere, wilt u voor ons zorgen. En geef dat wij met geduld deze dingen zullen ondergaan. En onze plek daarin zullen innemen. Geeft u ons elke dag ons dagelijks brood. Wees met ons, Heere, als er ziekte is of zorg. Gedenk ons ook met problemen die we kunnen hebben in het gezin of in onze relatie. Heere, we leggen alles van ons dagelijkse leven voor u neer. In het vertrouwen dat u ook als Vader voor ons zorgt. Beter dan dat wij dat zelf kunnen. Heere, geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Daar hebben we u al voor gebeden, zo aan het begin van deze dienst. U kent onze zonden en zwakheden. En daarom bidden wij u ook, Heere, verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking. O Heere, houdt u ons vast. Ons leven is een strijd. En Satan is overal actief om ons te verzoeken, om u los te laten. Heer, u kent het en u weet, Heer, hoe gemakkelijk we naar zijn stem luisteren. Dat we ontzettend zwak zijn. In elk ogenblik kunnen vallen. En daarmee ons bezoedelen en uw naam lasteren. Verlos ons van de boze. Heere, en we geloven dat u dat kunt en doet, want u heeft alle macht. En u, Heere Jezus, heeft de verzoeker weerstaan. Leer ons om op diezelfde grond te blijven staan, door naar uw woord te luisteren. Heere, toon uw macht en uw majesteit, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. U komt alle lof en alle aanbidding toe, want u bent God. Heren, wij danken u zo voor deze dienst. Gebruik het goede, vergeef wat verkeerd is. Dat vragen wij van u uit genade. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 27, vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn hel, voor wie zou ik bang zijn? En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 1 en 7. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer en ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.
Yes.